Wij lezen het woord van de Heere onze God uit Efeze 1 vers 15 tot en met 2 vers 10. Efeze 1 vers 15 tot en met 2 vers 10. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waar u nu voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover lezen we het woord van de Heere voor deze dienst. Het tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte Efeze 2, dan het vijfde vers. Dat is lastig om alleen dat vers te nemen uiteraard, omdat Paulus hier de zinnen lang maakt. Dat doet hij wel eens. Vijf ook, dan vallen we er midden in met ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Daar heeft u het thema en ook eigenlijk het middengedeelte van vers 5 is eigenlijk ook de tekst van de prediking. Met Christus levend gemaakt, Efeze 2 vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een prachtig paaslied. Nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. De opstanding is het begin van het nieuwe leven. Ja, zeg je, dat is logisch. Dat was het natuurlijk voor de Heer Jezus, want hij lag dood in een graf. Maar toen brak de paasmorgen aan. Er kwam leven. Hij liet het graf achter zich. Het nieuwe leven breekt aan, maar niet alleen voor hem. Dat lied zingt juist dat ook voor ons, voor wie in de Heere Jezus gelooft, een nieuw leven aanbreekt. Paulus zegt het tegen de gelovigen in Efeze: jullie zijn met Christus levend gemaakt. Zijn opstanding werd ook uw opstanding. Nu vangt het nieuwe leven aan. Met een alles overtreffende kracht wekte God de Vader zijn Zoon op uit de dood. Maar die alles overtreffende kracht van God roept ook tot op de dag van vandaag. Hij deed het in Efeze. Hij doet het tot in Nunspeet aan toe. Hij roept zondaars vanuit de dood in het leven. Pasen dus voor de Heer Jezus. Pasen ook voor wie gelooft. Dan pas, zegt Paulus, kom je in het echte leven. Mocht iemand hier zijn die nog bij zichzelf denkt, ja, als ik om me heen kijk, dan denk ik, het echte leven is dat je leeft alsof het je laatste dag is. Alsof het morgen niet bestaat. Alsof je pakken kan wat je pakken wil. En er zo helemaal voor gaat. En ja, als je tot geloof komt, dan worden sommige dingen lastiger. Moet je sommige mooie dingen van het leven misschien wel opgeven. Het lijkt wel het einde van het leven. En ik denk dat de mensen rondom die gelovigen in Efeze dat ook wel gezegd hebben. Jullie zijn tot geloof gekomen. Mannen, het lijkt wel het einde van het leven. Ze krijgen het in de middenstand lastig. Ze worden vervolgd. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. Maar Paulus wil ze bemoedigen en zegt, jullie zijn opgestaan in het leven. Je was dood. Maar nu leef je pas echt, want het echte leven is waar je God, je schepper en verlosser, leert kennen. Misschien denkt iemand, wacht eens even, leven? Uit de dood, levend gemaakt? Dat zal toch ooit gebeuren? Ja, dat leert de Bijbel ons, dat eens de doden zullen worden opgewekt. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Hij bedoelt Efeziërs, christen Efeziërs, toen jullie tot geloof kwamen, toen werden jullie vanuit de dood levend. Daarvoor waren jullie dood. Dat is nogal wat. Paulus legt uit dat tot geloof komen niets minder is dan levend worden vanuit de dood. Het is een aangrijpend beeld. Je moet eigenlijk iemand voor je zien die geen leven meer in zich heeft. En ik vind het altijd wat lastig als je dat zo voor je ziet. Misschien denk je direct aan een geliefde, maar misschien moet je iets verder weg denken. Als je ergens op een begrafenis komt en je kunt toch nog even afscheid nemen van iemand die je wel gekend hebt, misschien niet heel dichtbij, dan zie je een levenloos lichaam. Daar kun je tegen praten en sommige mensen doen dat ook, maar zo iemand kan niks meer terugzeggen. Je ziet het hele leven is eruit. Hij of zij hoort niets meer. Maar toen God op de paasmorgen zijn zoon riep uit het graf, toen kwam er weer leven in hem. God kan dat doen, dat een dode de stem van God hoort en leeft. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd, de tijd is nu. Je kunt het lezen in Johannes 5, dat doden de stem van de zoon van God horen en leven. Zo is het ook met jullie gegaan, schrijft Paulus aan de Efeziërs. Besef je dat wel? Wil jullie dat zo graag uitleggen, zegt Paulus, zodat je een dieper besef hebt waaruit je verlost bent. En zodat je des te meer dankbaar bent voor de verlossing die naar je toegekomen is in Christus. U bent met Christus opgestaan uit de dood. En daarom is het thema voor de preek met Christus levend gemaakt. Efeze 2 begint met ook u. En verder loopt die zin zo moeilijk dat er wat schuin gedrukt bij is gezet om toch die zin maar wat te laten lopen. Waarschijnlijk haakt Paulus aan bij Efeze 1 vers 20. Waar hij zegt die hij gewerkt heeft, de kracht van God in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. God wekte Christus op uit de dood en die gedachte pakt hij dan in hoofdstuk 2 weer op, ook u, en dan is het heel terecht dat even die zin, die anders zo moeilijk loopt, aangevuld met, ook u heeft hij met Christus levend gemaakt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Efeze 1 de rijkdom van God en Gods werk uiteenzet, en Paulus laat dat uitlopen op een geweldig loflied aan het einde van Efeze 1. Hoe groot en goed is de Heer Jezus Christus, die heerst over alles en iedereen en aan de gemeente tot een hoofd gegeven is. Wat is de christelijke gemeente daarmee goed af? Dat ze horen bij de Heer Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. En regeert tot in alle eeuwigheid. En nu gaat Paulus in hoofdstuk 2 een stap verder zetten en laten zien wat dat aan rijkdom betekent voor de gelovigen. Ook u heeft God levend gemaakt. Het is ook in uw leven Pasen geworden. En dan loopt die zin wat lastig, omdat eigenlijk in vers 5 pas het werkwoord staat. Ook u heeft hij met Christus levend gemaakt. Mag toe zo nog één keer. Wat bedoelt de apostel? Levend gemaakt. Nou jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis van Lazarus wel. Dat Lazarus in het graf lag en dat de Heer Jezus daar naartoe ging. En hem riep uit het graf. Hij was echt dood. Hij lag al 4 dagen in zijn graf. Maar met dat Christus hem roept, is daar een kracht die wij niet hebben. Maar die hij wel heeft. En Lazarus werd weer levend. En dat gebeurde ook bij die jongen van Nain. Die al naar het graf toegebracht wordt. Maar als Jezus die baar aanraakt en die jongen opricht, komt er weer leven in hem. En denk aan dat dochtertje van Jairus. Die echt overleden was. Maar voor de Heere Jezus is dat niets anders als zij slaapt. Ik kan haar zo weer terugbrengen in het leven. Maar Paulus zegt hier, dat is ook met jullie gebeurd, gelovigen in Efeze. Want vers 5 zegt, wij waren dood door de overtredingen. Wij waren dood, maar we zijn levend gemaakt. Je kunt zeggen, ja, maar ze leefden toch? Zeker, ze leefden. Ze leefden, maar wat de relatie met God betreft, waren ze dood. Door hun overtredingen en zonden, dat legt de apostel uit in vers 1 tot en met 3. Vers 1 staat dat al. U was dood door de overtredingen en zonden. God had je geschapen voor het leven. Het doel van het leven was dat je met God zou wandelen. Dat je hem zou kennen. Maar toen Christus nog niet gekomen was, jullie heidenen daar in Efeze, jullie leefden wel. Jullie leven was een heel gewoon leven. Je maakte er het beste van. Je vond je weg wel in het leven. Maar je had geen idee van dat er een God was. Die ook jullie had geschapen om met hem te leven en met hem te wandelen. Je had geen idee. Ja, je was je van de prins geen kwaad. Maar je leefde los van God. In vijandschap met God. Misschien onbewust. Maar dat maakte niet minder erg. Ze leefden los van de bron van het leven. Los van de schepper. Los van een verlangen naar zijn eer. Ze leefden, zegt de apostel Paulus in vers 2, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Je kan ook vertalen met overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Gewoon zoals iedereen zonder God leeft. De een wat beter en de ander wat slechter. Maar in ieder geval mogen we zelf bedenken wat goed is. En je dacht dat het de goede weg was, totdat je erachter kwam dat je je vergiste. Toen Paulus kwam met de prediking van het evangelie. Toen werden ze ermee geconfronteerd. Een leven zonder God is geen leven. Een leven zonder God is een leven in de dood. In gedachten zie ik Paulus dit preken in de gemeente van Efeze en zie ik de mensen knikken. Ja, zo was het. Zo was het. We dachten dat we goed zaten. Totdat het evangelie hier kwam. En we tot bekering kwamen. Misschien zeiden de mensen om hen heen wel, wat doe je nou toch dat je kiest voor zo'n leven? Dat je Jezus gaat navolgen met alle moeite die er met zich meebrengt. Man, het leven lijkt wel over, maar zij zeiden nee. Dit is pas het nieuwe leven. Wij willen niet verder in een leven zonder God. Wij willen niet verder in een leven zonder de Heere Jezus Christus. Wij staan op. Uit de dood, door de kracht van God die in ons werkt. Best wel aangrijpende gedachte. Dat tot geloof komen niet een kwestie is van je leven, wordt een beetje een graadje bijgestuurd. De Bijbel gebruikt daar hele intense woorden voor. Nee, maar bekering. Bekering is 180 graden draaien. Weg van een verkeerde weg, terug naar de goede weg. Een radicale omkeer. Op een andere plek spreekt de Bijbel daarover in termen van wedergeboorte. Dat we zeggen, helemaal overnieuw beginnen. Dus niet maar een inspirerende gedachte erbij, maar God leren kennen. En dan wezenlijk anders in het leven komen te staan. En hier, in Efeze 2, gaat het over levendmaking. Je was dood en nu leef je. En Paulus zegt, dat moet je echt goed zien. Je dacht namelijk, Efeziërs, toen je, voordat het evangelie in Efeze gekomen was, dat je gewoon je leventje leefde, dat je zelf het stuur in de handen had. Maar dat is eigenlijk niet zo, want hij zegt dat ze leefden, vers 2, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht en van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is wel een hele mond vol, maar de apostel zegt daar, er is een vorst in deze wereld. Dat is de geest die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is de aanvoerder van de macht in de lucht, de duivel mag je hem ook noemen. Die beïnvloedt mensen. Die zorgt ervoor dat mensen zonder God leven en daar tevreden mee zijn. Die zorgt ervoor dat je denkt, ja, we doen maar gewoon het beste. Maar ondertussen heb je niet zelf het stuur in handen. Maar ga je mee in het denken van een wereld zonder God. En hoe leef je dan? Dan leef je eigenlijk een leven volgens de begeerte van je vlees, vers 3. En Paulus zegt niet alleen jullie hoor, heidenen, gelovigen vanuit de heidenen in Efeze, maar eigenlijk ook wij, ook de Joden, het komt allemaal op hetzelfde neer. Zonder de redding van de Heer Jezus Christus leefden we allemaal in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. We doen gewoon wat we denken. We doen wat we willen. We leven onze zondige wil achterna. Maar wat we toen niet door hadden, was dat we leefden onder de toorn van God. We waren kinderen des toorns. Dat wil zeggen, de toorn van God rustte op ons. Totdat we die prediking hoorden. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Die tekst vind je in Efeze 5. God zag je leven. En hij zei, zo heb ik het niet bedoeld. Het kan niet anders of dit leven moest gaan eindigen in het oordeel van God. En soms denk ik wel eens, beseffen we dat voldoende. Dat als je niet van de Heer Jezus Christus bent, dat je een kind van de toorn bent. Kan het zijn dat hier iemand is die weliswaar in de kerk zit, maar nog leeft volgens, zoals vers 1 tot 3 het zegt, volgens de dood. Dat je misschien wel denkt, nou, ik leef best wel prima, maar met de Heer Jezus, nee. Dat is nog niet mijn redder en verlosser. Staan we erbij stil dat als je de Heer Jezus leert kennen, dat je werkelijk gered wordt van het oordeel van God. Zo spreekt Paulus hierover. Als Paulus naar de mensen om zich heen kijkt in deze wereld, dan ziet hij dezelfde soort mensen als wij. Het zijn prima buren en fijne mensen. Maar Paulus kijkt er ook op een andere manier naar. Hij zegt, uiteindelijk zijn er ook twee soorten mensen. Dat zijn mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Uit genade bent u zalig geworden. En mensen die nog zonder God en zonder hoop leven in de wereld. Hij werkt het ook verder uit als je verder gaat lezen in hoofdstuk 2. Bijvoorbeeld in vers 12 als hij zegt, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. En het beviel allemaal prima. Het beviel allemaal prima, het was een prima leven. Totdat ze erachter kwamen. En dat hadden ze eerst niet bedacht. Totdat ze er opeens achter kwamen dat ze kinderen van de toorn waren. Dat er één God is. die hij geschapen had om zich in hem te verheugen. Toen ze God leerden kennen, zeiden ze, nu zijn wij verlost van de toorn van God. Nu mogen we echt leven. En dat wil Paulus ze zo graag uitleggen. Als hij zegt, maar God, in vers 4, maar God, daar verandert alles. En dat ligt niet aan jullie, omdat jullie op een gegeven moment dachten, we moeten God maar eens gaan zoeken. Nee, het komt helemaal bij God vandaan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Besef dat toch, zegt Paulus. En eigenlijk, als ik dan me voorstel hoe dat moet zijn gegaan in die gemeente van Efeze, waar die brief van Paulus dan komt en die wordt daar voorgelezen. En dat die Efeziërs zeggen, oh, dit had ik nou net nodig. Want we zijn wel opgestaan in een nieuw leven, maar het is helemaal niet makkelijk. En voordat je het weet, dan verlies ik de diepte uit het oog. En nu vertelt Paulus ons, lieve mensen, je was dood. Nu heb je de Heer Jezus leren kennen, maar wat een verandering is dat in je leven. Ga dat nooit gewoon vinden. Dat is toch het gevaar, ook voor ons. Het is mogelijk hoor om in de kerk te zitten en de mooiste dingen op een hele gelaten manier aan te horen. Alsof het wonder eruit is, maar Paulus zegt, weet waar je vandaan komt. Je had geen toekomst, je had geen hoop, zonder dat je het wist. Misschien geldt het wel voor jou, zou zo kunnen. Zonder dat je het wist, ging je eigenlijk je ondergang tegemoet. Maar laten we God de eer geven. God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren. Hij heeft niet gewacht van ze gaan mij zoeken. Nou dan kan ik met mijn hand over mijn hart strijken. Nee, toen je dood was in je misdaden en overtredingen heeft hij je tot leven geroepen. Dat kan God. Denk maar aan het Oude Testament, Ezechiël 37, een visioen van dorre doodsbeenderen. En de profeet moet daartegen preken en dan gebeurt er iets. En dan moet hij uiteindelijk tegen de Heilige Geest, tegen de Geest preken en er komt leven in die dode lichamen. God kan dat doen. En Paulus zegt tegen die Efeziërs, en zo is het gegaan in jullie leven. Terwijl zoveel mensen diezelfde prediking hoorden en zeiden, nou wat Paulus voor figuur is, ik weet het niet, maar daar moet je maar niet naar luisteren. Zijn zij tot leven gekomen, het is aangehaakt, het heeft hen getroffen en ze hebben dat oude leven van de dood achter zich gelaten. Hebben Jezus Christus lief gekregen, zijn hem gaan volgen, hebben in hem het leven gevonden. Uit genade. Bent u zalig geworden, daar zit niks van jezelf bij. Dat is Gods onbegrijpelijk diepe liefde. Maar God. Die twee woorden moet je maar even onthouden. En vandaag veel terug laten komen. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Dat maakt alle verschil. En als je de Heer Jezus mag kennen. Als christelijke gemeente mogen we dat belijden. Als je Christus mag kennen, geef dan de Heere alle eer. Want het komt echt niet uit je eigen hart en leven vandaan. Een dode kan niks vragen. Een dode kan niet eens zoeken. En we moeten zoeken. Als de Heere ons daartoe oproept. En dat is eigenlijk ook het wonder van de prediking. Dan gebeurt dat ook. Dan wil de Heilige Geest dat werken. Zodat doden de stem van de Zoon van God horen. Daarom strekt God vandaag ook zijn handen naar je uit en zegt, maar God, hij komt in zijn barmhartigheid en zegt, zoek Christus en leef. En God heeft ons met Christus levend gemaakt, met Christus. Ik wil eigenlijk zeggen, diezelfde kracht, daarom begon ik al in hoofdstuk 1 te lezen, want daar lees je erover. Die alles overtreffende kracht waarmee God zijn zoon opwekte uit de dood. Diezelfde kracht van Pasen, diezelfde kracht komt ook in ons leven als hij je opeens laat luisteren. En je stilzet en je zegt, nu ga ik niet door in dat oude leven, maar nu sta ik op in een nieuw leven. Nu zoek ik God. Ik wil de Heer Jezus Christus kennen. Wanneer is dat gebeurd? Zou Paulus aan de Efeziërs kunnen vragen en het antwoord is daar en toen op Golgotha. En bij dat open graf, Daar heeft God gewerkt. Maar we zijn zo met Christus verbonden, dat als Christus opgewekt wordt uit de dood, daar al het fundament van mijn leven gelegd wordt. Dat ik met Christus dat oude leven achter me mag laten in het graf. En met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zie, we hebben Pasen gevierd. Maar Pasen is niet iets van 2000 jaar geleden alleen. Pasen is nog iets van ons leven. Dat wij ook mogen opstaan met de Heere Jezus Christus. Dat doet iets met je. En dan hoop ik zo dat je dat ook herkent in je leven. Ik bedoel het niet volmaakt. Als je de brieven van de apostel Paulus leest, dan merk je dat hij daar nog zoveel mee te strijden heeft. Dat hij zichzelf nog tegenkomt. En dat hij zegt, was ik nog maar iets meer bevrijd van de zonde, want ik hang er nog zo naar. En toch heb ik in mij een verlangen dat dat nieuwe leven door de Heilige Geest zichtbaar wordt in mij. Levend gemaakt. Wat betekent dat? Dat terwijl anderen misschien wel om je heen nog steeds evenveel smaak hebben in een leven zonder God, dat jij die smaak verliest. Omdat God je verlangens anders maakt. En dat hoewel je echt met jezelf te strijden hebt, je toch tegen de Heer en zegt, Heer, ik wil niet mezelf achterna lopen, ik wil u achterna gaan. Ik wil niet mijn wil doen, maar ik wil uw wil doen. Je krijgt een nieuwe smaak, een nieuwe verlangens, een nieuwe levensoriëntatie. Christus wordt je hoop en je toekomst. En zijn vader, jouw vader. Abba vader, u alleen, u behoor ik toe. Kijk, dat mag toch geen onbekende taal voor ons hart zijn. Zoals Psalm 42 dat zegt. Als een hert verlangt naar water, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het zijn woorden van leven. Je verlangt naar zijn koninkrijk, zijn wil en zijn woord. Je leert zien hoe Christus zo bitter moest lijden en sterven om ook voor jouw zonde te betalen. Hij is gestorven voor onze zonde. En je bidt, Heere, bevrijd me ervan. Ik kan en wil er niet in door. En dat is dan ook de vreugdevolle boodschap van Pasen, want dat komt niet bij ons vandaan. Het is geen kracht in onszelf. Maar als die alles overtreffende kracht, waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt, als die kracht ook in ons werkt, dan betekent Pasen dat we niet verder hoeven in de zonde. Niet verder hoeven in de verslaving, wat voor vorm dan ook, zelfs aan goedkeuring van anderen. We hoeven niet verder in oude gewoontes en machten. In het leven volgens de begeerte van ons eigen vlees. Maar we mogen opstaan in die kracht van God. We mogen daarom bidden ook, Heere, werk dat uit in mij. Zodat ik kan zeggen, Jezus leeft. En ik met hem. Paulus gaat ervan uit dat die gelovigen in Efeze dit herkennen. Het zal ook met vallen en opstaan zijn geweest. Het waren vast geen perfecte christenen hoor. Maar ik denk wel dat ze dit gelezen hebben en gezegd hebben. Ja, oh, nu begrijp ik mijn leven nog beter. Mensen om mij heen begrijpen het niet waarom ik zo leef en daar mijn vreugde in vind. Maar er is ook echt iets gebeurd. Ik ben met Christus opgestaan. En misschien is dat bij ons anders, want we zijn niet zo'n gemeente als in Efeze. Dat is nog maar een net ontstane gemeente. Jonge gelovigen, de meeste van hen zullen zo'n beetje geboren zijn in de kerk. Zullen er misschien ook wel zijn die echt los van God geleefd hebben en later tot geloof zijn gekomen. Maar het principe is toch gelijk. Ik denk ook dat de doop ook van kleine kinderen dat bevestigt. Zegt, je hoort niet meer bij die dode wereld. Maar bij de Heere Jezus, want in hem is het leven. Zo voed je je kinderen op om te leren. Ons leven is van hem. Ons leven is niet hier in deze wereld in die zin dat het erom gaat dat je hier leeft en dan is het over. Nee, Wij zijn met Christus gestorven, met hem opgestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is zijn toekomst. En hier op aarde leven we onder het kruis en we volgen de Heer Jezus Christus na. En we genieten van het goede wat God ons te genieten geeft. Maar onze blik is gericht op de Heer Jezus Christus. Wat een zegen als je zo mag leven van kinds af aan. Het is wel belangrijk dat als je 12 of 14 of 16 bent, dat dat door gaat dringen in je leven. Niet alleen omdat je christelijk opgevoed bent, maar omdat je het zelf gaat herkennen. Hoe sta ik in het leven? Wat een wereld van verschil als je niet gelovige leeft. Ik denk dat Paulus dat zwaar tegenover elkaar zet. Wat een wereld van verschil als je niet gelooft en je leeft alleen voor deze wereld. Dan leef je eigenlijk onder leiding van de duivel, zegt hij met zoveel woorden. En je doet de begeerte van je eigen hart. Maar als Christus in je leven komt, dan leef je pas echt. Leef je echt? Wat is het echte leven eigenlijk? Wat is het echte leven? Zeg je dat wel eens tegen elkaar? Dit is het echte leven. Nou, het echte leven is dat we sterven aan de zonde. Dat we met Christus opstaan, zijn toekomst tegemoet. Dat eeuwige leven vangt hier reeds aan. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Hoe dankbaar zijn we? Hoeveel verwondering is er in ons leven? Als ik met zo'n tekst bezig ben en ik zeg, maar Paulus, waarom schrijf je dat nou? Waarom schrijf je dat nou? Dan denk ik dat Paulus zou zeggen, die jonge gemeente in Efeze, komt er zo op aan, er komt veel op en af. Ik wil zo graag dat ze begrijpen wat de rijkdom is van de redding. Opdat ze God en zijn heerlijke naam prijzen. En daarom stapelt Paulus hier de zegening op vers 6. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Je bent zodanig verbonden met Christus dat Christus is opgewekt en hij is al in de hemel bij God. Maar dat geldt voor jullie ook. Ja, je leeft hier nog op aarde, maar in wezen, het is al veilig gesteld. Eens zul je met Christus in die eeuwige heerlijkheid en in zijn toekomst ingaan, want in die komende eeuwen, die komende tijd, gaat hij de alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons bewijzen. Want wat is God goed voor ons? En wat heeft hij zijn goedheid en zijn trouw, zijn goede tierenheid laten zien in de Heer Jezus Christus? Het is al zo en daarom staat het hier allemaal in de voltooide tijd. Het is vast, het is zeker. Er is niet meer aan te tornen. Onze toekomst is veilig. Snap je wat Paulus wil? Hij zegt eigenlijk, broeders en zusters in Efeze en in Nunspeet ook, beseffen we het genoeg? Nou, dat denk ik niet. Ik weet ook niet of het kan. Misschien is daar ook wel een eeuwige toekomst voor nodig om God daarvoor de eer te geven. Ik denk vaak, ik besef er ook nog niet de helft van. Besef ik waaruit ik verlost ben? Besef ik de rijkdom van Gods genade? Nou, daarom bidt Paulus ook in vers 16 en vers 17. Eigenlijk zegt hij, Heere, wilt u de gemeente in Efeze de geest van wijsheid en openbaring geven in het kennen van hem. Laat hun ogen zo open zijn dat ze echt zien wat de hoop van Gods roeping is. Wat ze mogen verwachten. Dat er een erfenis voor hen klaar ligt. Zo rijk, schitterend van glorie en heerlijkheid. En dat ze zien dat die alles overtreffende kracht van God nu reeds in je wil werken. En daarom hoeft niemand van ons die de Heere zoekt te denken, oh, dat oude leven houdt mij maar in zijn greep. Oh nee, leg je leven in Gods handen. Mogen we er geen vertrouwen in hebben dat God met de kracht van zijn genade het Pasen laat worden in ons leven. Je hoeft niet verder in een oud leven van hier geld verzamelen, roddelen over elkaar, jezelf mooier voor te doen dan je bent, voor je eigen leven gaan. Het hoeft niet meer. Je mag bevrijd de Heer dienen. Hem leven. Hem loven. En naar zijn toekomst heen leven. Herken je dat nieuwe leven? Het is Pasen geweest. Is het nieuwe leven ook bij ons aangevangen? We zijn ook een christelijke gemeente die de brief aan de Efeziërs mogen omarmen. En als onze brief mogen leven. Maar kan het zijn dat hier nog iemand is die eigenlijk nog als een vis in het water is in een leven zonder Jezus? Vergeet dan niet dat die God, die rijk is in barmhartigheid, vers 4, dat die God nog steeds die grote liefde heeft en je uitnodigt. Doe je ogen nou eens open. Sta je niet blind op een leven zonder God. Het echte leven is daar waar je zicht krijgt op de Heer Jezus Christus. Dan verlang je naar zijn toekomst, met vallen en opstaan. Toch, zoek Jezus en leef. Ontwaak, u die slaapt. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Amen.